Goedenacht, luisteraars. Welkom bij Chimek's Nacht. Nooit heeft hij geloofd dat hij een belangrijke positie in de kunstwereld zou kunnen innemen. Dat was voor mensen uit nette families. Hij zelf was uit een foute familie en daarom, naast keihard werken en studeren, heeft hij voornamelijk gezwegen tot zijn 53ste jaar. En toch heeft hij dat heel ver gebracht. Hij is een van de grootste Rembrandt-kenners ter wereld. Misschien wel de grootste. In 1987 is hij hoogleraar kunstgeschiedenis op UvA geworden. En dat is hij tot 2001 gebleven. Nu is hij in emeritaat. Maar toen hij aangesteld werd, had hij daar wroeging over. Want bij de sollicitatie heeft hij niets verteld over zijn foute familie. Een man die zo boeiend is dat ik bang ben om hem te ontmoeten. Ernst van de Wetering.
Komt hij verder? Hallo, komt hij. Dit is uw stoel. Ja. Glaasje water.
Ik heb regelmatig bewondering voor mijn gasten. Maar voor ik heb ik misschien iets te veel bewondering.
Ja, dat denk ik ook.
Ja, ik zal uitleggen waarom. Dat is niet eens omdat ik zo goed ben in uw vak. Want tenslotte, je doet al hele leven niks anders. Hè? En je doet dat met liefde. En ik ben kennelijk intelligent. Dus dan kan dat niet anders dan tot succes leiden. Maar wat me echt raakte, is de manier hoe je over uw vader praat. Met zoveel liefde. En dat vind ik van moed getuigen. Omdat ik wil uw verhaal van uw NSB-verleden van uw vader niet oprakelen, zomaar voor niks. Ik vind dat hij heeft bijgedragen tot rehabilitatie van vaders die toevallig ook NSB'er waren. Want er zijn ook mensen die toevallig NSB'er worden. Zoals er communisten waren in het land die ook toevallig communisten zijn geworden. En ik haat communisten, maar ik weet dat dat soort mensen bestaan. En het heeft enorme indruk op me gemaakt hoe ik over uw vader sprak. Toen ik me voorbereidde, was ik echt ontroerd door. En daarom zal ik dat nog één keer met u over dat verleden willen hebben, maar dan vooral over uw ouders, over uw jeugd, hoe u daar. Nou ja, vertel maar zelf, alsjeblieft.
Nou ja, ik schrok van de inleiding. Ik dacht, hè? Daar heb ik nou in het verleden al over verteld en nog een keer verteld. Daar moet het eigenlijk tijdens dit gesprek niet over gaan. Maar het ontroert mij dat u ontroerd bent. Want nou ja, ik krijg een brok in mijn keel. Omdat natuurlijk mijn vader was een goed mens. Niet fout. Heeft niks gedaan, heeft niemand iets gedaan. Hij heeft door kampen gesleept in de tijd dat hij, ja, dat men niet wist wat men met hem moest. En heeft eigenlijk daarna een proces gehad waarin men hem eigenlijk haast niks kon verwijten. Hij is inderdaad een van die mensen die door toeval daarin is gekomen. In die zin dat hij behoort tot de categorie mensen die bij de NSB kwamen. Omdat Mussert destijds zei, we moeten zorgen dat Nederland niet wordt ingelijfd bij Duitsland. En de beste manier is om dat te doen is om die NSB een zekere belangrijke rol in de politiek na de capitulatie te geven. Aanvankelijk was het geen meeloperspartij. Dat is het geleidelijk geworden. Ook omdat een deel van de leiding van die partij vond dat Nederland wel bij Duitsland moest worden ingelijfd. En dat is iets wat mijn vader niet wou, merkwaardig genoeg, terwijl hij met een Duitse vrouw getrouwd was. Maar hij was een echte Hollander die ook Hollander wou blijven.
Hij was ook een eenvoudige man, hè?
Ja, hij had ambachtsschool. En daarna, zoals dat wel ging, met eindeloos schriftelijke cursussen zich langzaam opgewerkt in de techniek. Maar daarnaast had hij twee dingen die die ik ja, op den duur steeds belangrijker ben gaan vinden voor mijn eigen bestaan. Dat was, hij was een hele goede tekenaar en aquarellist. Dus ik heb er vaak naast gezeten als hij aan het werk was. En hij was een hele goede muzikant. Hij zong, hij speelde handig genoeg piano om zichzelf te begeleiden. Hij speelde viool, een altviool. En er was in huis altijd muziek, vooral dankzij hem. En zowel tekenen en schilderen en ook de praktische kant daarvan, als het muziek maken en de liefde voor de muziek heb ik van hem geërfd. Dus ik ben alleen al daarom heel erg dankbaar. En toen ik eenmaal nadat ik met dat vreemde, ja, nadat ik bekende dat mijn vader, zoals dat heette, fout was, ben ik research naar hem gaan doen. Ik ben met mijn broer alle kampen waar hij gezeten heeft. Hij is ergens in Noord-Duitsland opgepakt in het begin mei. Toen hij naar zijn familie kwam, mijn moeder was gevlucht.
Ja, dat is een prachtig verhaal. Dat is een prachtig verhaal. Ik zou je willen vragen om dat nog een keer te vertellen. Hoe hij te voet naar Duitsland gaat in 1944.
45.
Want jullie gingen weg in 44 na de Dolle Dinsdag. En ik geef toe, ik weet niet wat Dolle Dinsdag is. Ik ben waarschijnlijk enige in Nederland. Wat was Dolle Dinsdag?
Nou, men dacht dat Duitsland zou gaan capituleren in 1944. Want de Engelsen, de Amerikanen, Canadezen rukten op. En het zag er naar uit. En de zuidelijke Nederlanden, dus Brabant en Limburg, zijn toen ook bevrijd. En in die periode van september zijn veel Duitsers gevlucht. De leger trok zich terug. En ook veel mensen die als fout werden aangezien zijn ook gevlucht.
Uw moeder was Duits. En jullie gingen dus met de hele familie, behalve vader, die bleef. Ja. Maar dus uw broer en moeder gingen naar Duitsland, naar haar geboortedorp.
Ja, dus voor haar was het geen vlucht. Voor haar was het een
thuiskomen.
Thuiskomen. Ja. En daarom is die tijd in dat dorp, waar ik nog steeds graag kom, is ja, een hele gelukkige tijd geweest. En dat is de vreemde paradox. Dat ik in die oorlog, het laatste jaar daarvan en de jaren daarna, 4 jaar lang heeft dat geduurd, buitengewoon gelukkig ben geweest. Ook omdat mijn moeder zo gelukkig was. Mijn moeder was natuurlijk niet gelukkig. Het was niet leuk om Duitser te zijn in Nederland. Ze had een zwaar accent en werd dus eigenlijk onmiddellijk herkend. En de hele, ja, dat was heel lang, zeker tot in de 80e jaren of zo, was je gestigmatiseerd alleen al als je dat accent had. En was je open voor wantrouwige blikken.
Even nog over dat gelukt in dat dorpje daar blijven. Want je hebt daar nou een atelier. Je hoopt straks zich daar terugtrekken en schilderen. Dus dat dorpje is heel belangrijk voor je. Ja. Wat, toen jullie daar aankwamen in 1944, je was jaar of 6, hè?
Ja.
Wat weet je zich te herinneren van dat dorpje? Wat dan ook?
Die hele vlucht weet ik minuut voor minuut te herinneren. Met bombardementen. Ik weet niet, het was allemaal niet dramatisch, omdat mijn moeder niet bang was. En dus waren wij ook niet bang. En toen we daar aankwamen, stond er voor het stationnetje een koets met twee paarden ervoor. En werden wij achterin, ik wou eigenlijk bij de koetsier achterin gezet, met zo'n leren schootsvel over onze schoten. Wat van bagage, en werd achterin de koffer. En daar gingen we naar een dorp waar, ja, zeg maar, van de oorspronkelijke inwoners een aanzienlijk deel familie van me was. Er waren overal mensen die je oom en tante noemden, en boerderijen waar we.
Hoe klein of hoe groot was dat dorpje?
Het was geen groot dorp, alleen het was toen heel groot, omdat er ontzettend veel vluchtelingen waren en ook Franse, Poolse dwangarbeiders. Het was totaal uit zijn voegen geraakt met al die mensen die daar uit op de vlucht voor de Russen in Schleswig-Holstein terecht waren gekomen. En dat was, wij woonden in het huis waar mensen met z'n acht in één kamer woonden. Zo.
Als je een kindje bent, hè, van 6... En er is oorlog, hè, er vallen bommen. Kijk, in de vredestijd spelen kinderen oorlog. Maar hoe is dat dan in de oorlogstijd? Had je een kant waar je voor was? Was je een fan van bepaalde uniformen? Of hoe gaat het dan?
Absoluut niet, nee, absoluut niet. Nee, zo'n bombardement, ja, dat overkomt je. Mijn broer die was op die vlucht ziek geworden, lag in het ziekenhuis met eigenlijk niet meer dan een griepje. En ineens werd die stad, dat stadje, gebombardeerd omdat er een knooppunt was van treinen. En dus iedereen vluchtte in de bunker of in de kelders. En meteen daarna haalden we mijn broer uit het ziekenhuis. Er lag al lang een jongetje in datzelfde bed wat met een bom in de grond geboord was en toch overleefd had. En mijn broer en ik gingen warme scherven zoeken. Bomscherven en spelen op straat. En je was eigenlijk... Dat is een van de mirakels. Niet alleen dat een kinderleven doorgaat. Ieders leven gaat op een merkwaardige manier door. Omdat het is net alsof je tegen een mierenhoop trapt. Het duurt niet lang of die mierenhoop reorganiseert zich. En dat viel mij ook als kind op. Hoe je eigenlijk al meteen in die chaos van zo'n bombardement... de mensen elkaar hielpen, elkaar de weg wezen. Ons brachten naar buiten het stadje waar dan nog een trein kon komen. Want het station was kapot. En waar we dus door jongetjes van de Hitlerjugend op de trein werden geduwd. En richting Hamburg konden rijden. En het was van een... Dat is de indruk die ik natuurlijk van die oorlog over heb. Dat wanneer je moeder niet bang is, jezelf alleen maar diep geïnteresseerd bent in alles wat er gebeurt.
Ja. Weet je zich ook herinneren de dag dat uw vader aankomt? Want hij kwam lopen uit Nederland in 1945.
Ja.
Omdat zijn fiets was hem ontnomen. Hij wilde fietsen aanvankelijk. Ja. Maar hij kwam aanlopen. Weet je zich dat nog herinneren?
Nou, ik weet niet het moment dat hij aankwam. Waarschijnlijk is hij 's avonds toen wel in bed lag aangekomen. Dat weet ik niet meer. Ik weet alleen dat... Dat zijn droom verwezenlijkt ging worden. De oorlog was voorbij en hij werd schilder. En in dat dorp kon dat, omdat we omgeven waren door liefhebbende mensen die ons voederden als dat nodig was. Zo nu en dan een zak aardappels brachten. Dus zo ongeveer het eerste wat hij deed toen zijn blaren een beetje geheeld waren, was met zijn aquarelblok. Gaan zitten. En ik heb daarnaast gezeten. Ik heb daar ook een schilderij van gemaakt. Waar ik naast mijn vader als jongetje zit te kijken. In die straat waar we woonden. En dat houdt me op de ogenblik heel erg bezig. Dat kunstenaarschap van mijn vader. En Even,
dat wil ik begrijpen. Ik ben de grootste, misschien de grootste Rembrandtskenner ter wereld. En ik ben... geboeid door de kunstenaarschap van uw vader. Ik probeer me dat voor te stellen. Ik was tennisser, dus ik kan me voorstellen... Kijk, ik heb Rod Laver zien tennissen, ik heb McEnroe zien tennissen... en mijn vader heeft ook getennist. Maar ik moet zeggen, ik was nooit geboeid door de tennis van mijn vader. Hoe moet ik dat begrijpen? Want voor mij is dat toch... Daar moet enorme verschil tussen zijn, maar kennelijk ook weer niet.
Nou ja, hij was geen groot kunstenaar, maar een hele handige en begaafde tekenaar. En ja, naast iemand zitten die datgene wat je voor je ogen hebt ineens vastlegt en besluit de lantaarnpaal maar weg te laten of de ik weet niet wat, hè, en die daar bezig is dat... Op dat papier te brengen, dat is iets wat iedereen fascineert. Als je iemand hier op de gracht zit te schilderen, staan er ook altijd mensen naar te kijken. Dat is iets fascinerends. En dat was het eigenlijk vooral wat mij boeide.
Nu, ik ben op zoek naar het kunstenaarschap van uw vader. En dat is zeg maar overkill. Want ik ben zo kenner, op zo hoog niveau. En ik ben geïnteresseerd ben in uw vader, dat snap ik. Maar dat ik in kunstenaarschap van uw vader geïnteresseerd ben, dat wil ik begrijpen.
Ik moet eerlijk zeggen, ik ben eigenlijk in iedereen geïnteresseerd die een schilderij maakt. Ik ben totaal geboeid door wat mensen drijft om het te doen en hoe ze het doen. En ik heb niet de minste neiging om dan te zeggen... oh, dat is niet goed genoeg, daar hoef ik niet naar te kijken. Het interesseert me altijd. Zoals me ook een straatmuzikant. Ik kan niet voorbij lopen. Ik moet luisteren. Gewoon mij verplaatsen in die figuur. Die
ga verder, ga verder. Dit wil ik begrijpen. Ga verder.
Ik ben in dat opzicht zonder kwaliteitsaprioris opgegroeid. Ik heb nu net achter de rug dat iedereen denkt dat ik een groot bewonderaar van Anton Pieck ben. Waar de meeste Nederlandse intellectuele kunstenaars en liefhebbers een beetje op neerkijken. Die man interesseert me omdat hij zijn hele leven als een gek aan dat bureau heeft zitten illustreren. En omdat ik als kind ontzettend genoten heb van die illustraties. En dus heb ik een warm hart voor hem. En kijk ik graag door zijn handen, door zijn ogen. Zie ik wat er goed aan is en wat er niet goed aan is. Of interessant of niet. En dat is allemaal even interessant, gek genoeg. Ook als het niet interessant is, is het interessant.
Is dat misschien omdat de gelukkigste momenten in uw leven niet boven Rembrandt hebben beleefd, maar boven de schilderij die ik maakte. En op dat moment bent ik geworden dat wat ik deed. Want zo, op zo'n manier zei ik dat. Bijvoorbeeld de schilderij van de tuin van uw oma. Mm-hmm. Op die momenten bent ik ongelooflijk gelukkig geweest.
Ja.
En ik zoekt eigenlijk, als je zoekt naar kunstenaarschap van uw vader, dan zoekt je en hoopt je te vinden de geluk van uw vader. Want die zou je hem heel erg gunnen, denk ik.
Dat is ook, dat is ook zo. En daarom, dat was natuurlijk het bijzondere van die aankomst in dat dorpje. Loenden heette dat dorpje. Ja, dat hij eigenlijk onmiddellijk aan de gang ging. En hij is door de Engelsen opgepakt terwijl hij op de dijk het haventje zat te tekenen. Die denk, wat krijgen we nou, zeg. Tien dagen na de capitulatie zit er iemand, we weten niet wie, de haven te tekenen. Dat kan niet goed zijn. Dus die hebben hem opgepakt. En als verdacht is hij vervolgens in Duitsland eerst door allerlei kampen gegaan. Met die hele grote massa van mensen die door de... Je had in Duitsland de entnazificering. Iedereen was eigenlijk voor de Engelsen, Amerikanen, Fransen, Russen verdacht. En dus er werden grote kampen. Mijn vader heeft in Russachtige kampen gezeten. Waar die hongerödeem kreeg, weet ik veel. Maar hij was niet zielig, want hij zat dus allemaal mensen die interessant waren. En waar hij wat had, waar heeft hij de eerste intellectuelen van zijn leven heeft hij in die kampen ontmoet. Hij merkte ineens dat hij de beste portrettekenaar in dat kamp was. En daar heeft hij honderden portretten gemaakt van die mensen. Of hij gaf lezingen over van Nederlandse 17e-eeuwse schilderkunst. Van iedereen die wat wist, hield een lezing op het kruispunt van stapelbedden in die kampen. Dus hij heeft daar dat is een van de andere merkwaardige paradoxen. Dat hij in die jaren dat hij dus rondgesleept werd van kamp naar kamp, misschien wel de interessantste tijd van zijn leven heeft meegemaakt. En hij wou er altijd graag over vertellen, maar mijn moeder wou dat absoluut niet. Er hoorde over gezwegen te worden. En niet omdat ze zo vreselijk fout waren, maar omdat het toch heel veel ellende in het gezin veroorzaakt. Dat mijn moeder alleen met de kinderen achterbleef. Maar soms denk ik dat mijn moeder in die tijd ook het gelukkigste is geweest van de hele leven in die jaren.
Want?
Omdat ze in die warmte van...
Van het dorpje waar ze geboren is. Want dat was haar geboortedorp.
Nee, ze is in Hamburg geboren, maar haar moeder was daar geboren. En een heel groot deel van haar familie en aangetrouwde familie kwam uit dat dorpje.
Wat ik niet begrijp, waarom zijn jullie na de oorlog terug naar Nederland gegaan? Was dat niet veel makkelijker om in Duitsland te blijven?
Ja, mijn vader voelde zich Nederlander. Die had ook voor zijn eigen gevoel niks misdaan. Daar lag ook zijn deskundigheid. Hij kreeg ook eigenlijk meteen een goede baan toen hij uit dat kamp kwam. Beter dan die ooit had gehad. Het opbouwen van een fabriek met een aantal specialisten. En Nee, hij zou nooit. Ik zou ook niet in Duitsland hebben willen wonen. Ik voel me, dat is vreemd. Als je dus, ja, ik ben tweetalig. Ja. Maar als ik voel. In Duitsland werden we altijd die Hollander genoemd. Wij waren Hollanders. En we, op laatst kon ik niet eens meer Nederlands spreken, maar we waren toch die Hollander. Ja. Want de Duitsers waren anders. En dus ik vond het heel gewoon dat we teruggingen naar Nederland. En daar. Maar mijn moeder heeft daar nou niet echt van genoten, nee.
Ja, en dan kom je terug naar Nederland en begin die periode. Daar hebt u over gezegd. Toen is sprak over uw verleden. Toen was hij al 53, nou bent hij 70. Dus dat is 17 jaar geleden in verband met die affaire van dat beschadigde schilderij in Stedelijk. Maar goed, daar komen we nog op. Maar toen begon die periode voor in Nederland van het zwegen. Je had het over lotgenoten in het zwegen. Want eigenlijk daarom vertelde je dat. Ja. Omdat je voelde met lotgenoten in het zwegen. Zou je daar iets over willen zeggen?
Nee, we praten er al veel te lang over. Moeten we onze tijd niet anders besteden?
Nou, we moeten sowieso naar muziek luisteren. Dat moeten we sowieso doen. Ja, welke muziek hebt u meegenomen?
Ik ben een groot muziekliefhebber en heb heel veel muziek gemaakt. Hier in huis ook. Ik was muzikant hier
in
het theater. Ja, met ja, iedere dag kwam ik in een vettige smoking om mijn brood te verdienen als muzikant.
In de theaterbioscoop Desmet. Of was dat oorspronkelijk?
Toen was het ook een theater.
Oh, dat was theater. Ja. Ik heb dat als bioscoop meegemaakt.
Ja.
En nu is het een studio. Maar je hebt dat nog als theater meegemaakt.
Ja, het was toen het Amsterdamse Volkstoneel met Johnny Kraaikamp in de hoofdrol, die weer aan het afkicken was van zijn alcoholisme. Hebben we hier een voorstelling gedaan, maandenlang. Een ongelooflijk banaal muzikale komedie, waar ik in een klein combootje mee begeleiden. En het interessante ervan was dat ik in de zaal zat. Dus ik heb elke voorstelling gezien en heb het voorrecht gehad dat Johnny Kraaikamp maar één publiek had. Dat waren wij. Wij moesten lachen. Het is een onvergetelijke ervaring van het gesmier op het toneel.
Hebt u dat meegenomen?
Ja, ja. Nee, heb ik niet meegenomen.
Oh, wat jammer.
Ja, nee.
Welke instrumenten hebt u bespeeld?
Ja, ik heb meerdere instrumenten. Ik speel nu vooral, maar ook niet heel veel, klarinet in een blaaskwintet. Ik heb heel veel dwarsfluit gespeeld. Maar ik heb ook jarenlang slecht, maar met veel vreugde altviool gespeeld. Piano heb ik veel gespeeld en zangers begeleid. En ik had eigenlijk muzikant moeten worden. Maar mijn vader ook. Maar die had ook schilder moeten worden, ik ook.
Wat gaan we horen?
We gaan horen iets wat een enorme indruk op me heeft gemaakt. Ik heb een half jaar in Griekenland gewoond. En daar hoorde ik alleen maar Griekse volksmuziek. En na ongeveer 5 maanden kreeg ik de gelegenheid om bij iemand bij een grammofoon iets te horen. En die bleek het vioolconcert van Prokofjev te hebben. En dat hoorde. En ik was totaal betoverd. Niet alleen door de muziek, maar eigenlijk door het feit dat volksmuziek ongeschreven muziek is. En dat dat ook in zekere zin een beperking is. En dat een van de grootste gebeurtenissen in de cultuurgeschiedenis van de wereld is de uitvinding van het muziekschrift. Dat je dus, wanneer je kunt gaan schrijven, dat je muziek van een gigantische complexiteit kunt maken. En schoonheid.
Thank you. Ernst van de Wetering. Dit kunt niet lang genoeg duren, muziek. Hè? Ja. Ja. In tegenstelling tot het spreken over uw verleden. Helaas moeten we wegreden, omdat dat duurt 9 minuten.
Ja, dat kan niet.
Prachtig, prachtig. Laten we dat verleden heel snel afmaken. Hè, om bij Rembrandt ook te komen. En bij uw liefde voor schilderkunst. Ernst van de Wetering is een van de grootste Rembrandt-kenners ter wereld, luisteraars. En tot zijn 53ste was die super bescheiden. Thuis wel eens woedend, zei hij over zichzelf. Dan had hij woede-uitbarstingen. Maar hij was naar buiten heel bescheiden, hield zich op de achtergrond, zocht nooit ruzie en sprak zich eigenlijk nooit uit. En toen gebeurde iets bijzonders en dat was eigenlijk zijn geluk. En Gek heeft in Stedelijk in 1986 met mes, geloof ik, of
Stanley Mes,
met Stanley Mes bewerkt een schilderij van Barnett Newman. Red, Yellow en Blue. Hoe is Afraid? Of Red, Yellow en Blue. Dat werd gerestaureerd. Maar volgens Van de Wetering was dat schandalig gerestaureerd. Want dat was helemaal niet gerestaureerd, dat was overgeschilderd. En als restaureren iets is, heb ik begrepen, dan is het niet overschilderen. Dat heeft hem zo boos gemaakt. Want hij heeft zoveel met ethiek van de restaureren te doen. Dat is zijn passie. Want hij is ook zelf schilder. Hij heeft kunstacademie gedaan in Den Haag. Zijn vader was een schilder. En hij vond dat schandalig dat die Amerikaan Goldreyer heeft dat overgeschilderd. En zich nog zo vorstelijk voor liet betalen. En zo kwam hij naar buiten. En als je eenmaal naar buiten komt, ja, dan moet je met alles naar buiten komen. Zo redeneerde hij, want hij is bijzonder intelligent. En hij wist, ja, op het moment dat daar iemand mee komt, zoals bij Aantjes bijvoorbeeld, hè, politicus, ja, dan is ook mijn betoog voor ethiek van restaureren niks waard. Dus ik kom er zelf mee. Sindsdien voelt hij zich beter, denk ik. Hè?
Mm-hmm.
Klopt, hè?
Ja, dat klopt.
En nu bent u zelf gelukkig, hebt u laatst gezegd, in HP de Tijd.
Ja, dat ben ik.
En als je zegt in Nederland, hè, want we hadden dat over Duitsland en over Nederland. Als je in Nederland zegt dat je gelukkig bent, ben je verdacht, heb ik gemerkt. Want ik heb een keertje meegemaakt dat iemand... Ja, ik praat nou al heel lang, luisteraar, sorry, maar dit moet ik dan toch vertellen. Ik zat in een café en toen kwam die man die Family heeft geregisseerd, Lodewijk de Boer, binnen met Theodor Holman. En toen zei Lodewijk de Boer, oh god, dit is die man die altijd zo gelukkig uitziet. En toen zei Theodor Holman, gelukkig, die heeft me gered, die zei, maar Lodewijk, deze man, ik ken hem, die is echt gelukkig. Hoe is dat nou, ik gelukkig ben? Is dat ook moeilijk soms?
Nee, helemaal niet. Dat is heerlijk.
Wordt dat geaccepteerd in uw kringen, dat ik gelukkig ben?
Ja, ik heb geen kringen zo erg. Maar wie mij dierbaar is, die vindt dat prettig. Gunt mij dat, want het is lang, lang niet zo geweest. Dus heerlijk.
Hoe hebt u geluk veroverd?
Ja, behalve niet meer te hoeven zwijgen en dus ook niet meer gestigmatiseerd je te voelen. Wat natuurlijk een bevrijding is eigenlijk, ben ik in alles bevrijd geworden, ook in mijn beroep. Het was natuurlijk niet zo dat ik in het wilde weg verontwaardigd was. Want ik had jarenlang voor die restauratie ethiek, hè, toen ik bij dat wat nu Instituut Collectie Nederland heet, werkte. Dus het feit dat ik vocht voor fatsoen in de restauratie, en voor een werkelijke verantwoording wat je doet en waarom je het doet, in plaats van te liegen, wat die Goldreyer deed, daarvoor uit te komen, en er hard voor te vechten, dat is al bevrijdend. En ik heb ook in de Rembrandt-wereld heb ik op een gegeven moment heel sterk begon ik te beseffen, na al die tijden van timiditeit, dat mijn overtuiging ertoe deed. Dat ik misschien wel met mijn, het wetenschappelijk werk wat ik deed, rijke waarheden op het spoor was.
Ik moet nou bij lachen, omdat maar een beetje bescheen lachen, want ik vind dat moeilijk om eigenlijk over zichzelf te zeggen, ik ben goed. Want dat moet in dat wetenschappelijke wereld. Want het is een kleine wereld. Kijk, als een sportman wint Olympische Spelen, dan ziet dat de hele wereld. Iedereen ziet dat, die prestatie. Ja. Dus het lijkt me een gecompliceerde situatie. En ik kreeg plotseling het recht van spreken.
Ja.
En ik kwam ook met iets anders nog naar buiten, namelijk met het feit dat ik een kunstacademie heb. Want ik schaamde zich ook een beetje voor dat ik een schilder was. Want die kunst historici zijn dat vaak niet, of bijna nooit. En als je zegt, ja, ik ben zelf een schilder, dan zeggen, ja, dat is een mislukte schilder en daarom doe die kunstgeschiedenis. Klopt dat een beetje?
Ja, dat zijn natuurlijk ook dingen die meespelen. En bij dat geluk. Dat je al dat soort angsten gewoon maar van je afzet. En zegt wat je vindt en denkt. En met trots naar buiten brengt wat je gedaan hebt.
Want dat schilder zijn is voor uw werk belangrijk. En waarom precies?
Nou ja, die vraag die is zeer welkom. Want de meeste mensen denken dat als je je ogen open doet en je ziet iets, dat je dan kijkt. Maar dat is dus niet zo. En je zou kunnen zeggen dat de westerse schilderkunst vanaf de Renaissance zo gecompliceerd is geworden doordat alle deformaties die in de werkelijkheid zich voordoen, glanslichten, verkort, schaduwen, al die merkwaardige verschijnselen die er om ons heen zijn en die in alle culturen eigenlijk gereduceerd worden tot de dingen zelf. Zoals een Egyptisch schilderij, zou ik maar zeggen. Hè? De dingen aan profiel, keurig. Als iets rood is, dan is het ook helemaal rood in plaats van een klein beetje rood en de rest is schaduw of zo. Nou, dat is dus een manier van de werkelijkheid weergeven die, daar moet je je jaren voor studeren voordat je dat kunt. En de mensen.
Dus even voor mezelf samenvatten. Je zegt de kunst, zeg maar door de onmacht om werkelijkheid weer te geven, geven die eigenlijk verkeerd weer vaak, waardoor wij ook verkeerd leren kijken? Of heb ik
nee,
het totaal
nee,
verkeerd?
Nee, dat is helemaal verkeerd.
Helemaal verkeerd. Ja. Okay. Hey, dat is prima, want als je iets helemaal verkeerd doet,
dan doe ik het verkeerd. Het gaat erom dat wanneer wij naar elkaar kijken, dat we het beeld wat we hebben reduceren. U hebt een heel aardige roze hemd aan. Dan zeg ik, die man heeft een roze hemd aan, maar ongeveer 20% van dat hemd is roze en de rest is gehuld in schaduw. De rest zit achter uw rug. De rest wordt op een vreemde manier op uw rug belicht, et cetera. En de westerse schilderkunst heeft het op een goed moment, als een soort van afwijking bijna, zich voorgenomen om dat allemaal weer te geven. Daar is de fotografie uit voortgekomen. Want eigenlijk kijken we anders. Als ik u zie, als u mij ziet, dan zegt u, die man heeft een blauw hemd aan. Maar u ziet niet, u gaat niet zeggen, ja, maar plaatselijk is het lichter blauw en donkerder blauw, et cetera.
Dus dit is net andersom. Als je een klassieke schilder bent, dan leer je pas goed kijken, omdat je hebt dat nodig om te schilderen.
Precies. Maar je creëert dan een illusie. En wie naar die illusie kijkt, hè, die illusie is zeer overtuigend, reduceert die weer tot een veel eenvoudiger beeld. En zegt weer, die man heeft een roze hemd aan. Terwijl al die schakeringen.
Dus jij zou zeggen, waarom doe je al die moeite?
Nou, precies, dat is ook zo. En mijn hypothese is dat wij als jagers-verzamelaars er plezier, dat zijn we genetisch nog steeds, dat wij ervan genieten om door het landschap te lopen en dat te ontsleutelen, te snappen, te verlangen te weten wat er achter een heuvel komt of wat er in de schaduw van een boom zich afspeelt, et cetera. En we reduceren die werkelijkheid als het weer, we waren weer tot een stam met een groene kroon. Dat is een boom.
Ah.
Terwijl het ziet er heel anders uit. En nou, het punt is, dat is het antwoord op de vraag, dat de mensen die naar schilderijen kijken daarvan genieten, voor een groot deel, tenzij het echte insiders zijn, dat beeld weer terugbrengen tot die primitievere vorm. Ook heel veel kunsthistorici die niet beseffen hoe ontelbaar rijk, hoe onmetelijk rijk het de middelen zijn om überhaupt een overtuigende illusie weer te geven. Dat merk je als je bijvoorbeeld een foto zou naschilderen.
Ja. Hè? En je had het over landschap, maar in de landschap van de schilderij, daar heb je voorsprong, want ik ben de schilder, komt die makkelijker op de spoor omdat hij zelf geschilderd had. En dat doen die andere kunsthistorici niet.
En dat is iets wat me de laatste tijd ook tot spanningen heeft geleid. Omdat ik ook natuurlijk de resultaten van ons werk, die voor een deel erop gebaseerd zijn dat ik als schilder naar schilderijen kijk, zonder mij met Rembrandt te vereenzelvigen, maar gewoon mijn apparaat voor analyse is, doordat ik schilder ben, verder ontwikkeld, krijg ik te maken met kunsthistorici die met grote macht in de museumwereld, hoofdconservator van het Metropolitan Museum, of ga maar door, merk ik dat ze niet nog maar een tiende zien van wat ik zie. Dat klinkt vreselijk arrogant, maar dat komt gewoon omdat ik die vervorming, die aberratie van de werkelijkheid die nodig is om zo'n fotografisch beeld te maken, ken en zij niet echt. En daardoor krijg je hele vreemde spanningen. En op het ogenblik leef ik in een toestand van polemische spanning.
Maar loopt die niet ook lijfelijk risico? Want ik kan me voorstellen, ik ben betrokken bij commentaar op werken die enorme bedragen waard zijn. En uw positieve commentaar kan een schilderij van zogenaamde schilderij van een leerling tot schilderij van de meester maken, en schilderij van de meester tot schilderij van de leerling maken. Bent u nooit bang?
Nee. Ik koester een zekere naïviteit op dit gebied. Ik denk nooit aan geld daarbij. Behalve dat het absoluut geen enkele vermenging mag zijn tussen mijn werk en de kwestie van die waarde van die kunstwerken. Dat is geen thema. Voor mij gaat het om de waarheid rond die kunstwerken, maar vooral om inzicht in het functioneren van Rembrandts brein, in het functioneren van Rembrandts atelier. En denk dat dat nodig is. Het feit dat iemand denkt dat hij een Rembrandt heeft, zegt niks over de vraag of het een Rembrandt is, ja of nee. Er zijn inderdaad mensen, en dat is gelukkig in de museumwereld natuurlijk veel sterker dan bij privépersonen, die, het komt zoveel voor dat schilderijen anders toegeschreven worden, of blijken leerlingenwerk of kopieën te zijn. Dat is dagelijks werk eigenlijk in de kunsthistorische wereld. En het feit dat een Rembrandt zo duur is, ja, ik vind het heel erg jammer dat dat zo is. Want dat maakt het soms inderdaad het kunsthistorische werk iets gecompliceerder. Maar
want?
Ik trek me daar zo weinig van aan.
Want?
Er zijn inderdaad wel eens, het komt wel eens voor dat mensen misbruik van je willen maken. Of het komt een heel enkele keer. Het is eigenlijk maar, ik denk 1 of 2 keer voorgekomen dat we een beetje bedreigd zijn met een proces of zo. En dat is dan toch niet doorgegaan, omdat je hebt de vrijheid om een mening daarover te hebben. En het zijn altijd de Amerikanen die je bedreigen, want die zijn dol op suen en zo. Hè. Dat heb ik van dichtbij meegemaakt met die Newman-affaire. Dus die vinden dat is een soort van dat is een reflex bij die mensen. Maar tegelijkertijd worden ze in Amerika althans tegengehouden door de freedom of speech. Wat een heel sterk grondwetsartikel is.
Wat is het meest emotionele moment in dat landschap van de schilderij, wanneer je naar de verflagen kijkt helemaal in opgaat en je ontdekt iets? Is er een moment aan te wijzen in uw lange carrière als inmiddels projectleider van die Rembrandt Research project, hè? Die begon voor 1968 en die duurt nog steeds voor. Nou, bent u leider, toen was hij een assistent als jongen van 27, geloof ik. Is daar een emotionele moment aan te wijzen die uitspringt boven de anderen?
Nee, honderden, duizenden. En ik kan ze alle honderden of duizenden aanwijzen. Ja. Of de allerlaatste van vorige week of zo. Ik bedoel, er gebeurt voortdurend wat.
En, dan bent u een gezegend mens.
Dat is ook zo. Ik heb een buitengewoon interessant leven. Door het voorrecht te hebben met zo'n groot kunstenaar bezig te zijn. Met speurwerk bezig te zijn. Wat is er mooier dan speuren? En antwoorden vinden op moeilijke vragen. Dat is een genot.
En toch hebt u in uw studietijd was u gecharmeerd door heel andere schilderen. En eigenlijk in die groep die met Rembrandt bezig was, kwam ik toevallig. Ja. Ik was met een Duitse schilder bezig. Hoe heette die?
Hans van Maris, ja. Ja.
Waarom hebt u die gekozen?
Nou ja,
als student?
Ik heb dus 5 jaar op de academie gezeten en 2 middelbare actes gedaan. En zat altijd tussen kunstenaars, zowel mijn leraren als mijn collega's in de academie. Dus je denkt natuurlijk de hele tijd over kunst. En bij mij was het zo dat ik in die academietijd neerkeek op mezelf. Zoals ik in allerlei opzichten neerkeek op mezelf. Ik vond het. Ik was een hele handige tekenaar. Ik haatte mijn eigen handigheid. Ik vond het maar niks. En dat maakt nog eens dat je nog veel intenser over de vraag van de kunst nadenkt. En iemand uit de kunstgeschiedenis die mij voor het eerst diep getroffen heeft, is deze man, Hans van Maris heet hij. Een soort, ja, je zou zeggen, niet in stijl, maar in ambitie, de Duitse evenknie van Cézanne. Wat natuurlijk ook een hele interessante denker over kunst was. En dat was Maris ook. En bij Maris speelde heel sterk ook, ja, je zou zeggen, bijna een ethische kant. De ernst, de eerlijkheid van de kunst, de diepte van de kunst. Plaatje maken kan iedereen. Schilderij, tekeningetje, geen probleem.
Doe me dit begrijpen. Dat verschil tussen uw handigheid die je haatte en die ernst van hem.
Nou, ik vond dat ik zelf... ik had een soort vermoeden van...
Hoe dat zou moeten?
Van die ernst. Niet hoe het zou moeten. Dat was het punt niet. Het was meer de mentale toestand waarin je behoorde te verkeren. En ergens moet ik opgepakt hebben dat er, zeker in de 19e eeuw... tussen filosofie en kunst nauwelijks meer een grens was. De mensen als Schopenhauer vonden eigenlijk dat kunst een diepere toegang tot de werkelijkheid had als de filosofie of de natuurwetenschap. En dus de missie van de kunst, dat heeft geduurd tot het einde van de moderne kunst, toen het postmodernisme kwam. Tot daar heeft het geduurd dat men dacht, de kunst heeft een hele belangrijke rol in de wereld. En dat heeft hij doordat hij op een geheimzinnige manier de wereld kent en niet alleen maar beschrijft.
Ja, maar nou die waarachtigheid, wat is dat? Want als je dat kan formuleren, dan zijn we echt een stuk verder met z'n allen. Want je zegt, de kunstenaar moet ernstig zijn, waarachtig zijn. Maar hoe doe je dat? Kijk, kunstenaar moet ook zekere handigheid hebben in zijn ledematen. Hij kan niet 2 stijve handen hebben. Maar hoe word je waarachtig? Hoe word je ernstig?
Dat is natuurlijk een van de vragen van het leven. Niet alleen maar in de kunst, maar ook in de liefde, in het geloof, in je politieke overtuiging. Ga maar door. Hè.
Op welke terrein is dat gelukt uiteindelijk? Ik haatte eigenhandigheid in de kunst als academiestudent. Op welke terreinen hebt u die waarachtigheid bereikt?
Ik ben al blij dat ik het streven heb bereikt. En dat ik in dat streven eigenlijk alles wat ik doe probeer door die ogen van de ernst, ik heet toevallig Ernst, maar met ernstige ogen te bekijken en niet lichtvaardig.
Oké, dit is heel interessant. Nou komen we misschien terug weer bij uw vader die daar op aan die dijk schildert en als jongetje ernaast zit. En ik was verbaasd in het begin van onze gesprek dat ik geïnteresseerd ben in zijn kunstenaarschap. Ik dacht, nou, het is toch genoeg om geïnteresseerd te zijn in een lieve vader die je brengt bij iets wat je later zo gelukkig maakt als kunst. Maar dat je in zijn kunstenaarschap bent geïnteresseerd, dat betekent dat uw vader waarschijnlijk ook het streven had van ernst in de kunst.
Dat weet ik niet. Daarvoor was hij te... Hij was iemand die heel nuchter en technisch dacht. Dus hij had de ambitie om een zo goed mogelijke tekening te maken. Wat iets heel anders is dan waar ik het nu over heb. En ik heb hem in die zin er eigenlijk nooit over horen praten.
Was hij te eenvoudig voor die ernst in de kunst?
Ja.
Moet je voor die ernst in de kunst eigenlijk ook een beetje filosoof zijn?
Ik denk het wel, ja. Een van de dingen die ik me herinner, dat hij zei: Brahms is zo zwaar. Dus hij vond bepaalde muziek te zwaar. Ik stond verbaasd over de uitspraak. Want ja, Brahms is helemaal niet zo zwaar. Hij was zwaardere dingen. Dus hij topde wel over de vraag: wat is zwaar? Maar hij had gewoon als eenvoudige jongen zijn vader, want die maakte kruiwagens. En he, die heeft hij de bagage niet meegekregen, ook niet de juiste mensen ontmoet om door te dringen in zijn eigen gedachten en in zijn eigen gevoelens over deze dingen.
Nou, je hebt dat als intellectueel heel ver geschopt. Je kan zo nou uw vader beschrijven. Uw vader heeft ook nog verleden die voor u niet zo handig is. En ik heb dat als interviewer al meegemaakt. Dat geïnterviewde vaak in zo'n geval zegt over zijn vader, ja, dat die moffen en zo. En die praat het weg, omdat hij weet, als ik dat voor mijn vader opneem, moet ik het opnemen tegen publieke opinie. U hebt uw vader nooit verraden. U hebt altijd achter hem gestaan. En toch bent hij verder gekomen als intellectueel. Praat hij als hij nou aan hem denkt? Ziet hij hem meer als uw kind? Als iets wat hij lief is, maar waar hij boven staat? Ik verwacht het niet, maar ik wil wel weten hoe die man, die eigenlijk in zekere opzicht minder is dan hij, voor hij toch zo belangrijk is. En dat wil ik tot slot van onze uitzending echt wel weten.
We draaien geen muziek meer?
Misschien niet, maar wij kunnen dat ook met behulp van muziek uitdrukken.
Nou, dat ene stuk was al heel prachtig. Kijk, je gaat natuurlijk in je leven als jonge man, als jongen, is je vader een heel ander iemand dan je moeder. Hè? Je bent eigenlijk per definitie kritischer op je vader dan
je bent.
Kritischer bent, hè, op je vader dan. Hij heeft dat nooit zo echt gemerkt. Maar en het is nou eenmaal het voorrecht van ouder te worden, dat je dat met andere ogen gaat zien en dat je dan ook daar extra dat extra belangrijk vindt om hem inderdaad te rehabiliteren. Niet politiek, maar in zijn mogelijkheden en grenzen in zijn grote toegewijdheid en hoe hij de dingen deed. En in de liefde waarmee hij tot zijn 85ste in het symfonieorkest van de Bollestreek zat als enige altviolist en probeerde tegen al die violen op te spelen en mooie muziek te maken. Het is nou eenmaal zo met kinderen en jongens en vaders dat het een lange weg is. En als je zelf wat ouder bent, ga je beseffen, geleidelijk meer en meer beseffen wat een bijzondere en achtenswaardig mens het was.
Hebt hij ooit bij zijn leven iets tegen hem gezegd of gedaan waar hij nog vandaag spijt van hebt?
Nou ja, ik ben één keer weggelopen van huis. Ik was al vrij oud eigenlijk. Maar je bent niet vanzelf en van harte solidair met je ouders. Ik heb ze vervloekt. Omdat ik natuurlijk door hun ja, ik kon het zelf niet omschrijven wat er gebeurd was. Maar er was dus niks gebeurd. Maar goed, toch juist in die jaren waarin fout en goed zo'n thema was, ik dus in de foute hoek terecht was gekomen. En dus op een goed moment, toen ik in Amsterdam ging studeren, en dan las je Vrij Nederland en Procuratures en zo in die 60e jaren was, dat heeft prachtig grijs verleden van Chris van der Heijden. Dat is een aanbevelenswaardig boek in deze situatie, over dit thema. Maar uitgemeten dat juist in de 60e jaren de hetze tegen foute Nederlands heel erg ernstig werd. Dus ik maakte dat mee hier in Amsterdam als student. En toen heb ik in die zin gebroken met mijn ouders dat ik weg ben gelopen. Ik heb een enkeltje, maar ja, kon je niet. Dus ik heb een retourtje Amerika gekocht en ben maandenlang onvindbaar geweest. Ik was verdwenen om mezelf te bevrijden van die ongelooflijke druk. Dat heb ik ze toen aangedaan. En het merkwaardige is dat toen dat eenmaal gebeurd was, kon ik alleen nog maar volop mijn ouders waarderen en liefhebben. En nam ik ze ook niks meer kwalijk. Zag ik hun kleine plekje in die verschrikkelijke grote oorlog en dat drama.
Prachtig. Muzika. Wat is dit?
Max Reger, klarinetquintet. Ik heb het zelf vaak gespeeld en ik wou eigenlijk erover praten, over de vooruitgang in de kunst. Maar dat hoeft nou niet meer. Het is echt iets om naar te luisteren.
Ik veeg dat weg. Wij gaan daar straks nog een keer naar luisteren. Want wij hebben nog maar iets minder dan 3 minuten.
Ja.
Als je nou vertelt wat je wilde vertellen over deze muziek, dan gaan we die uiteindelijk opzetten.
Ja. Ja. Het is gebruikelijk nu om te zeggen, eigenlijk alle kunsten, als ze door een goede kunstenaar zeggen, dan welke stijl ook, uit welke periode, uit welke cultuur ook, zijn eigenlijk gelijkwaardig. Maar er zijn tijden geweest dat, zeker in de westerse kunst, men echt dacht, en daar behoorde Rembrandt ook bij, in termen van vooruitgang, kan ik het beter? Welke middelen kan ik inzetten om het beter te doen? En bij deze muziek, Reger, die in het algemeen niet erg geliefd wordt, is een voorbeeld dat het in een voortdurend golvende expressie is, dat er voortdurend modulaties in de toonaarden zijn, dat het een soort van intens gevoel probeert over te brengen met middelen die, laten we zeggen, de eeuw daarvoor niet bestonden.
Voorbeeld?
Nou ja, laten we zeggen, Mozart had hele andere middelen en ook Beethoven had andere middelen. Als je een Beethoven stuk van voor blazers of voor strijkers hiernaast, dan heb je andere middelen die minder op de vierkante centimeter expressief zijn. Op een hele andere manier.
Ik weet te weinig voor muziek om me te kunnen voorstellen wat de middelen zijn. Zou je het kunnen uitleggen?
Ja, die hebben te maken met harmonieën, complexe harmonieën. Die hebben te maken met de mogelijkheden om intensiteit te bewerkstelligen die verder gaat dan.
En dat allemaal dus in die kader van dat vooruitgang.
Precies, hè?
En nu, als wij zitten hier, dat is misschien dat is de lot, hè? Je zit in Desmet, waar je ooit gespeeld hebt bij het theaterstuk van Johnny Krijkamp, zelf gemusiceerd. En hier is een schilderij van Herman Brood. Als je naar keek, en wij hebben het over vooruitgang in de kunst. Wat ziet je? Want ik ben mild. Ik oordeel nooit eigenlijk. Ik vind kunstenaars interessant. Wat ziet je?
Ja, bij Herman Brood zie je vooral een soort van manifestatie van zijn non-conformisme, van zijn wildheid in zo'n schilderij. En dat is iets wat je kijkende meebeleeft. Mee hè? We zijn heel gevoelig voor het schrift. Van die, zoals we gevoelig zijn voor de sporen in het ijs... waar een goede schaatser voorbij is gekomen. Of gevoelig zijn voor een wilde dans of zo. Hè? Nou, bij dit schilderij is sprake van een wilde dans... zowel in de manier waarop de lijnen gebruikt zijn... als op de kleur zijn gebruikt.
Zo'n schilderij, kunt u daarvan genieten of stoort u dat?
Het stoort me helemaal niet.
Nee.
Nee hoor, ik zie meteen dat iemand is die dat gemaakt heeft. En dat respect verdient.
Dus de vooruitgang hoeft niet alleen de technische vooruitgang
nee,
te zijn?
Nee, absoluut niet. Nee. Ja. Want dit is natuurlijk veel expressiever dan, laten we zeggen, de paarden van Géricault. Die veel, veel beter geschilderd zijn. Maar hier komt ook een paard voor waarin je bent bijna kinderlijk geschilderd. Maar tegelijkertijd doortrokken van een ander soort van heftigheid.
Ik ben blij dat we Ernst van der Wetering ook... op deze manier hebben leren kennen. Want hij is de grootste Rembrandt-specialist...
Nu weten we het wel.
...in de wereld. Ja, maar mensen hebben misschien laat ingeschakeld. En die willen na dit interview nog een keer luisteren. En dat kan via de nieuwe website, chimek.nl. Helaas, de uur is om.
Ja.
Maar ik ben in splendida forma, in een topvorm... En ik hoop dat u nog een heel gelukkig leven verder leidt... en dat u ons verrijkt met uw inzichten via boeken over kunst.
Ja.
Dank u wel.
Dank u wel, meneer Simon.
Dank u wel.
Het was een plezier.
Chimek 's Nachts is een programma van de RVU. Presentatie Martin Chimek. Redactie Trudy van Eck. Eindredactie en regie Gijs Groenteman. Wilt u dit gesprek of een eerdere uitzending nog eens terugluisteren? Dan kan dat via internet op rvu.nl.